We gaan samen verder met Johannes hoofdstuk 6. De eerste 15 versen hebben we met elkaar behandeld. En dat ging over de verdeling van de 5 broodjes en de 2 visjes voor 5000 man. En dat eindigt met de opmerking dat de heer Jezus zich helemaal terugtrok, helemaal alleen. En daar eindigt vers 15 op mee met de woorden geheel alleen. Jezus helemaal alleen. En dan gaan we vanavond lezen vanaf vers 16 tot en met 24. Vers 16 tot en met 24. Toen het avond geworden was, gingen zijn discipelen naar de zee en begaven zich in een schip over de zee naar Capernaum. En het was reeds donker geworden en Jezus was nog niet tot hen gekomen. En de zee werd onstuimig, daar er een harde wind woei. Vers 19 zijn we nu. Hoofdstuk 6, vers 19. Toen zij dan 25 of 30 stadien hadden geroeid, zagen ze Jezus over de zee gaan en dicht bij het schip komen. En ze werden bevreesd. Maar hij zeide tot hen, ik ben het, wees niet bevreesd. Ze wilden hem dan in het schip nemen en terstond bereikte het schip het land waar zij heen gingen. De volgende dag zag de schare die aan de andere zijde van de zee stond, dat daar geen ander scheepje was geweest dan één. En dat Jezus niet met zijn discipelen in dit schip gegaan was, maar dat zijn discipelen alleen waren weggevaren. Dus ze hadden het goed in de peiling gehouden. En dan staat er in vers 23, doch er kwamen andere scheepjes uit Tiberias bij de plaats waar zij het brood gegeten hadden, nadat de Heere gedankt had. Toen dan de schare zag dat Jezus daar niet was, en ook zijn discipelen niet, gingen ook zij in scheepjes en kwamen te Capernaum om Jezus te zoeken. Tot zover deze schriftlezing. Ik heb met name ook deze 3 versen uit dat volgende pericoopje erbij genomen, omdat het eigenlijk bij elkaar hoort. Misschien ook goed om naast dit stukje een hele bekende, heel bekend gedeelte van de psalmen te lezen. Psalm 107. En we moeten niet vergeten dat psalm, de auteur van psalm 107 is dezelfde als die het brood gespijzigd heeft. Het is de Heer Jezus zelf. Het is Christus zelf die door dit woord spreekt. Door Paulus heen, door David heen gesproken heeft. En dat staat in psalm 107, vers 23. Psalm 107, vers 23. Er waren er die met schepen de zee bevoeren, die handel dreven op de grote wateren. Ze zagen de werken des Heren en zijn wonderen in de diepte. Hij sprak en deed een stormwind opsteken, die haar golven omhoog hief. Ze rezen ten hemel, zonken neer in de waterdiepte. Hun ziel beving van ellende. Ze tuimelden en wankelden als beschonkenen. Al hun wijsheid werd verslonden. Toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid en hij voerde hen uit hun angsten. Hij maakte de storm tot een zacht suizen, zodat de golven stil werden. Ze verheugden zich, omdat die tot rust kwamen en hij leidde hen naar de haven van hun begeerte. Dat zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen. Dat zij hem verhogen in de gemeente des volks en hem loven in de raad der oudsten. Het is wel heel mooi dat deze psalm, ja, je zou kunnen zeggen, zo'n 1000 jaar geschreven is voordat dit plaatsvond. En het lijkt wel heel erg veel op elkaar dat de golven stil werden toen hij gebood dat de golven stil moesten worden. Nou, als we even teruggaan naar Johannes 6, daar begint dit stukje met de mededeling toen het avond was. Toen het avond geworden was. En we moeten dan denken aan Ja, denk dan maar zo ongeveer aan, aan 6 uur 's avonds, 6 uur einde van de middag, toen het avond geworden was. En dan lees je hier in dit stukje, en weet u, Johannes is daar heel semier in. Als je Markus 6 leest, hoeft u niet op te slaan hoor, en in Matthäus 14, dan wordt deze geschiedenis ook vermeld. In Lucas vind je deze geschiedenis niet. In Lucas vind je wel die andere storm, dat Jezus in het schip lag te slapen, maar in Lucas vind je deze geschiedenis niet. Johannes is daar heel semier in, schrijft eigenlijk niet meer dan nodig is, maar Matthäus die schrijft bijvoorbeeld over dat Petrus ook overboord stapte. Hè? Nou, Johannes vindt het niet nodig om hierover te schrijven. Ja, eigenlijk denk je van, dat moet je er toch even bijvoegen, hè? Dat Petrus zomaar even overboord stapte en naar Jezus toe liep. Maar Johannes vond het niet belangrijk om dat hier te vermelden. Hij schrijft hier helemaal niets over. Het is heel kort en bondig. Iedereen was verzadigd, iedereen verdween, en dat staat hier ook, hè? Als je zonder de andere evangeliën dit stukje zou lezen, hè? Toen het avond geworden was, gingen zijn discipelen naar de zee en begaven zich in het schip over de zee naar Capernaum. Denk je van, ja, daar klopt iets niet. Daar klopt iets niet. Waar is Jezus dan? Wordt hier helemaal niet gezegd, hè? U weet waarschijnlijk wel hoe het echt in elkaar steekt, hè? Want in de andere evangelie, in Matthäus Markus, staat dat Jezus dwong hen in het schip te gaan en hem vooruit te varen naar de andere kant. En Jezus zei, ik kom op mijn eigen manier wel. Maar we moeten niet vergeten waar zich dat afspeelde. U weet dat vanuit het noorden de Jordaan in het meer van Galilea komt. Hè? Dat weet u wel, hè? Dat de Jordaan die stroomt in het meer van Galilea of het meer van Tiberias. Markus die vertelt op welke plek die 5000 mensen gespijzigd werden. Dat vertellen Johannes en Matthäus weer niet. Weet u waar het was? In Bethsaida. Jezus ging naar Bethsaida en daar heeft die wonderbare spijziging plaatsgevonden. Weet je waar Bethsaida ligt? Kijk, als je hier de Jordaan hebt, ik moet eigenlijk zo, hè? Maar goed, als je hier de Jordaan hebt, heb je hier Capernaum aan de westkant van de monding van de Jordaan, een beetje aan de westkant, en aan de oostkant, daar heb je Bethsaida. Nou lezen we in het begin van dit stukje dat het tegen het Paascha liep. Dat is het voorjaar. En weet u hoe de Jordaan er toen in het voorjaar uitzag? Wat zeg je? Heel breed. Daar waren geen doorwaadbare plekken meer hoor. Dus het was heel wat dat Jezus zei, laat mij maar hier en varen jullie maar naar de andere kant. Want Jezus had ook niet over land over de Jordaan kunnen trekken. Dat had helemaal niet gekund. Dus daar gebeurt wel iets heel bijzonders. Hè? De Jezus die zegt, gaan jullie alvast maar, ik kom er wel aan. Ik weet niet of u dat ook gelezen hebt, in Visie heeft het een keertje gestaan, in het ND heeft er ook een heel stukje over gestaan. Martijn Buwalda, een columnist in de Visie van de Evangelische Omroep, die heeft over dat Petrus over het water lopen hele leuke, rake stukken geschreven, hè? Weet u, Jezus die zei niet tegen Petrus, joh, kom over het water lopen. Maar op wiens initiatief was het? Petrus zelf. En toen het misging, toen zei Jezus, en nou gauw de boot in. Ja? En er wordt soms zo heel vaak gesproken, ja, we moeten leren om over het water te lopen. Maar dat was helemaal niet de bedoeling van Jezus. Petrus wel, maar Jezus wilde dat niet zo. Het was het initiatief van Petrus zelf. En toen het misging, toen zei hij, gauw die boot in. Ja? Maar heel, heel goed heeft hij erover geschreven. En dan zeggen we als, ja, Petrus was toch wel echt een man van het geloof. Hè? En hij zegt, nou, volgens mij de discipelen die in de boot bleven, die waren nog geloviger hoor. Want die hadden het niet nodig om naar Jezus te gaan. Nou ja, zo kun je een stukje ook op andere manieren wel belichten. Ja?
Petrus zegt, zeg mij dat ik kan komen. En dan zegt Jezus, kom.
Ja, maar het was wel het initiatief van Petrus, hè? Ja. Ik wil graag komen. Ja? En toen zei Jezus, ja, als je zo graag wil komen, kom er maar. Maar toen het fout ging, zei hij, en nou gauw die boot in, hè? Ja. Nou, weet je, de discipelen die gaan terug naar Capernaum. En ze lieten Jezus achter. En ze ontdekken, die mensen, de volgende dag van, hé, hier is iets vreemds. Want, ja, ze komen uit Bethsaida weer naar die plaats waar die vermenigvuldiging van die broodjes plaats vond. En ze vonden Jezus niet. En ze dachten, hoe kan het nou? Want alleen de discipelen zijn weggevaren. En waar is Jezus nou? Even later kwam er nog een hele groep met boten uit Tiberias. Want ze hadden gehoord, er is brood te krijgen. En ze gingen naar Bethsaida, kijken of we nog een snee brood konden krijgen. En ze kwamen daar. Hij was er niet. En toen dachten ze, weet je wat we doen? Dan gaan we naar Capernaum. Grote kans dat hij daar is. En dan ontmoet Jezus hen, dan vinden ze hem daar. En dan zeggen jij, ja, jullie zoeken hem om brood, hè? Daar ging het hen om, hè? Jullie zoeken mij om brood. Laten we even verder gaan. Wat hier verder gebeurt. Iets verder lezen we dat de apostelen, of de discipelen zoals ze hier genoemd worden, de zee, het meer opgingen. En dan staat er in vers 17, en het was reeds donker. Eerst was het avond, 6 uur 's avonds, zo'n beetje net dat de zon zo'n beetje ondergaat. En nu lezen we, het was donker. Weet u hoeveel kilometer dat ze van de kant af waren? Er staat, ze waren van de kant af 25 à 30 stadien. Het woordje, hè?
125.
Iets verder. Ja. Een stadion, dat is afgeleid van het woordje wat wij kennen als stadion. En een Olympisch stadion had de lengte van 185 meter. Dus als je het hier hebt over bijvoorbeeld 25 stadien, dan moet je ervan uitgaan dat ze zo'n 5 kilometer van de kant waren. 5 kilometer van de kant. Wetende dat het meer van Galilea 12 kilometer breed is. Nou, dat zit dus een beetje in het midden van dat meer. Ja? Daar gebeurt dat grote wonder. Ze hadden de wind tegen. Het was donker. Het was onstuimig. En er was nergens vaste grond onder de voeten. Kunt u een klein beetje beseffen in wat voor situatie ze zitten? Heb je dat ook wel eens in je leven dat de wind wel eens tegen zit? Heb je het ook wel eens in je leven dat het zo donker is, dat je ook niet meer weet welke kant je op moet? Heb je het ook wel eens in je leven dat het zo onstuimig wordt, zo onrustig wordt in je leven? Heb je het ook wel eens in je leven dat er nergens vaste grond onder de voeten te vinden is? Nou, dit was de situatie waarin deze apostelen terechtgekomen waren. Wat trouwens ook heel wonderlijk is, ik heb u de vorige keer gezegd, die wonderbare spijziging, die wordt door Johannes gekoppeld aan het Pascha. Weet u nog? Want daar begint het mee, hè? In Johannes 6, het Pascha was dichtbij gekomen. En dat Pascha, dat bestond uit het lam dat geslacht werd, het brood wat gegeten wordt, en het bloed wat gedronken wordt, of de wijn die gedronken wordt. En wat zegt Jezus aan het einde van Johannes 6, dan zegt hij Jezus, wie van mijn vlees eet en van mijn bloed drinkt. Dus de Jezus die haakt hierin op het Pascha, hè? In dat Johannes 6. Maar als je nou even terug gaat naar de geschiedenis. Toen het volk van Israël het Pascha gegeten hebben en daardoor uitgeleid werden uit Egypte. Wat was de volgende? De Rode Zee. En toen moesten ze door de Rode Zee. Ook dit wordt hier als het ware samengevoegd door Johannes. Het Pascha, uittocht en nou door de Rode Zee. En zij gingen door de Rode Zee en Jezus ging over het water. Ja? Dat is heel mooi zoals dat hier terugkomt. En weet u, dan staat er dat er Jezus kwam. Hier staat, toen zij geen kant meer op konden of dat het heel erg tegen zat. Dan staat er dat Jezus kwam over de zee naar hen toe. Ik vind dat heel mooi. Het is altijd heel goed om zo'n stukje uit het evangelie te vergelijken. Hè. U heeft waarschijnlijk in uw Bijbel die verwijsgedeelten eronder staan, onder een stukje, Matthäus 14 en Markus 6. Als je die twee stukjes er zo eens bij leest, dan ontdek je dat Jezus op de berg was, het was donker, de discipelen die waren op het meer, maar dan staat er, en Jezus zag dat ze zich aftobden om vooruit te komen. Dat staat zo mooi in Johannes 6, in Markus 6. Jezus, dwars door alle donker heen, dwars door alle duister heen, zag Jezus hen. Nou, in welke situatie je ook bent, hoe moeilijk het ook is in je leven, wees van één ding overtuigd, Jezus ziet je. En hij weet precies wat je meemaakt. En hij voelt ook met je mee. Hij weet precies wat je meemaakt. En dan is het zo mooi dat Jezus, die komt naar hen toe. Er is geen enkele barrière, geen enkele mogelijkheid die Jezus bij ons vandaan kan houden. Hij komt naar ons toe. En dan staat er in Markus ook nog op welk tijdstip hij kwam. He, u weet ook wel dat er in de Bijbel staat, als een dief zal komen, de eerste nacht waken, of de tweede nacht waken, of de derde nacht waken, of de vierde nacht waken. En weet u, de Heer Jezus die kwam hier tijdens de vierde nacht waken. Dat denk ik wel eens, toen het nog maar net donker werd. Toen begon die storm. Misschien is dat de eerste nacht waken geweest. Want de eerste nachtwaken is van 6 tot 9 s'avonds. De tweede nachtwaken is van 9 tot 12 uur midden in de nacht. De derde nachtwaken is van 12 uur midden in de nacht tot 3 uur 's morgens. En de vierde nachtwaken is van 3 uur 's morgens tot 6 uur 's morgens. Zo is die nacht in 4 stukjes ingedeeld. En dan komt er Jezus notabene aan het einde van de nacht. En weet je, als je dat dan zo leest, denk je, nou, had het nou niet een beetje eerder gekund? Had er Jezus nou niet wat eerder kunnen komen? Maar hier wordt heel duidelijk gesproken over de vierde nachtwaken. En wij weten ook, en dat weten we waarschijnlijk allemaal wel, dat de komst van Jezus voor zijn gemeente wordt in de Bijbel heel regelmatig uitgebeeld als het verschijnen van de morgenster. Niet van de zon. Niet de opkomst van de zon, dat wordt heel vaak vergeleken met Jezus' komst in heerlijkheid voor Israël. Hè? Dat ieder oog hem zal zien. Maar het verschijnen van de morgenster, dat gebeurt altijd in die vierde nachtwaken. Aan het einde van de nacht, dan komt die morgenster. En zo, precies op dat moment, komt Jezus. En hij komt naar hen toe. En ja, weet u, als Jezus in Matthäus 17, een paar dagen daarna, verheerlijkt wordt. En hij komt daar op die berg in hemelse majesteit. En daar staat letterlijk dat zijn uiterlijk, zijn lichaam, veranderde. Staat letterlijk in Matthäus 17, vers 2. Dat aardse lichaam was zo majestueus. Als dat gebeurde met het lichaam van Jezus in Matthäus 17, vers 2, zou het dan te moeilijk geweest zijn voor Jezus om met dat lichaam over het water te kunnen wandelen? Jezus, die liep zo over het water, hij ging zo over het water naar de apostelen toe, over de zee, met een lichaam dat waarschijnlijk niet eens meer zwaartekracht kende. En dan komt er Jezus in de buurt en de andere evangelisten die zeggen, ja, en Jezus deed net of hij voorbij ging. Hier vinden we dat niet. Hij kwam naar hen toe. En toen hij in de buurt kwam, toen herkenden ze hem niet. Toen dachten ze een fantisma, zoals we dat een poosje geleden hier ook besproken hebben. Hè, een fantisma, een, een fantasie, een spookbeeld. Maar er staat op een gegeven moment in Matthäus, ze schreeuwden het uit. Nou, ik denk dat u net zo hard meegeschreeuwd zou hebben. Dat verwacht je toch niet? Dat je daar in de nacht bent en je ziet ineens zo'n witte schim zo over het water. Nou, ik denk dat we allemaal door het lint gegaan zouden zijn. Ze herkennen hem niet. Terwijl hij toch ook wel wat dichterbij kwam. Er staan drie keer, heb je op een gegeven moment een gedeelte in de Bijbel dat ze Jezus niet herkenden. Er is van Maria van Magdalena dat Jezus dacht dat het de tuinman was. Soms kun je zoveel verdriet hebben in je leven, dat Jezus soms heel dichtbij is en je hem toch niet herkent. Dan ga je eraan voorbij. Je leest het ook een keer dat de discipelen heel erg druk bezig waren met vissen en teleurgesteld waren. En dat Jezus aan de oever verscheen en ze wisten niet dat het Jezus was. Nou, dat kan ook soms zo zijn in je leven, dat je zo druk bezig bent, dat je misschien ook wel heel erg teleurgesteld bent in je leven. En dat Jezus vlakbij is en je herkent hem niet. Of zoals in deze situatie, je kunt soms zo angstig zijn, zo door vrees bevangen, dat Jezus vlakbij is en je herkent hem niet. Dat kan zomaar gebeuren. Maar hier zien we in ieder geval, weet u, in dit stukje, wat we dus in Matthäus, Marcus en Johannes kunnen vinden, vinden we niet, dat is in die andere storm wel, maar in deze storm vinden we niet dat deze storm levensbedreigend was. We lezen hier niet dat het schip dreigt te vergaan. We lezen hier wel dat het gaat over apostelen die heel vaak 's nachts op het water te vinden waren om te vissen. En heus wel een stormpje meegemaakt hadden. We lezen wel dat ze de wind tegen hadden. We lezen ook dat het onstuimig werd. Maar we lezen niet dat het water al over het schip heen sloeg. Dus menselijk gesproken zou ik zeggen, zo heel erg was het nou ook weer niet. Maar weten waar ze het meeste angst voor hadden? Voor dat spook. Daar werden ze pas echt bang van. Ze zagen daar iets lopen en ze schreeuwden het uit. Staat er letterlijk, een spook. En dan in het ergste, in het meeste, de angst, zegt Jezus heel eenvoudig, en dat zijn zulke mooie woorden, ik ben het. Wat mooi, hè? Niet meer, ik ben het. Je hoeft niet bang te zijn. En de heer Jezus die zei dat niet in het Grieks, maar de heer Jezus die zei dat in het Aramees. En dan zou de heer Jezus, als hij in het Aramees, en zo sprak men toen in die tijd, zou de heer Jezus heel gewoon gezegd hebben, want het Aramees, Abraham sprak ook Aramees, en dat is de taal die we in de Bijbel tegenkomen, het is heel erg verwant met het Hebreeuws. En dan zou de heer Jezus gewoon gezegd hebben, niet ik ben het, maar Yahweh. Ik ben. Precies hetzelfde als wat Jezus tegen Mozes gezegd had. Wie bent u dan? Ik ben. Hier ben ik. Ik ben het. En weet je, in dat andere gedeelte gaat het over wat Jezus allemaal geeft en wat hij doet. Maar in dit gedeelte gaat het veel meer over wie hij is. Ik ben het. En dan lezen we heel eenvoudig, Jezus zegt, ik ben het, wees niet bevreesd. In elke situatie van je leven mag je weten dat Jezus tegen jou zegt, ik ben het. Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben erbij. Ik heb het onder controle. Wat er ook gebeurt in je leven. En dan staat er zo wonderlijk in dit stukje, dat er staat, en zij wilden hem dan in het schip nemen. Of het gelukt is, weet ik niet. Staat er niet bij hier. Want ze waren al gelijk aan de andere kant. Ze waren er al terstond. Dus of Jezus naar de kant gelopen is of in het schip. Hè? Zo zou je dat kunnen lezen hier in Johannes. Maar u weet ook waarschijnlijk wel dat met name de gereformeerde kerken, die hebben vaak op hun kerkdeuren of op hun torentjes een schip uitgebeeld, hè? Met volle zeilen. Ja? Wat zei je?
Ik denk dat ik zie al kruisenschip
daar. Ja? Nou. Stadsveld ook. Nou. Het me brink ook. Nou, in heel veel kerken wordt het schip vergeleken met de kerk. De kerk die door de stormen heen vaart, uiteindelijk naar het beloofde land. En dan krijgen we storm onderweg. En we krijgen onstuimigheid, donkerheid. Maar dan staat er zo mooi hier in het stukje, en daar komt het eigenlijk vandaan, dat ze zeggen, ja, maar wij willen Jezus met ons meenemen. Dat is een mooi beeld, hè? Jezus in het schip. Hij moet erbij zijn. En hij gaat met ons mee. Twee dingen die dan gebeuren. Zodra Jezus in het schip komt. We leven niet dat Jezus daar staat en de storm stilt. We leven niet. Maar er staat, zodra Jezus in het schip komt, wordt het stil. Wanneer Jezus de plek krijgt in jouw leven, in uw leven, die hem toekomt, dan wordt het rustig. Dan wordt het stil in je leven. Dan kun je inderdaad dat lied zingen waar we mee begonnen zijn. Groot is uw trouw, o Heer. Dan kun je, zoals Paulus en Silas, midden in de gevangenis zelfs zingen. En die rust ervaren, want hij is erbij. Neem hem mee in je schip. En het tweede wat hier zo mooi is, ze bereikten het land. In Psalm 107, daar staat dat ze God loofden en God bracht hen in, en daar staat zo mooi in Psalm 107, in de haven van hun begeerte. Mooi is dat, hè? God bracht hen in de haven van hun begeerte. Daar waar ze naar verlangden. Daar waar ze naar uitkeken. God brengt hen in de haven van hun begeerte. En dat is hetgeen wat Jezus doet wanneer hij in ons leven mag komen. Goed, tot zover deze overdenking over Johannes 6. En we pakken zo weer de draad op over dat brood des levens. Want Jezus gaat het nog verder uitleggen. Maar dat nemen we de volgende keer weer onder de loep.